Ik was al bang dat dat hele ding af zou vliegen als ik dat mondkapje afdeed. Maar het gaat goed. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Dat zijn toch prachtige woorden. En dan kan je echt met een gebed in je hart zingen. En ik geloof dat God dat gebed wil verhoren. Dus eigenlijk hebben we al een hele mooie dienst gehad zo. We hebben God eer gegeven, we hebben hem gevraagd in ons leven te komen, zijn Heilige Geest, zodat we als een tempel voor hem mogen zijn. Wat moet ik hier eigenlijk nog aan toevoegen? Ja, maar goed, ik heb wat voorbereid, dus we gaan het toch doen. We leven in een bijzondere tijd. Ik zat er net en dan wil ik zingen. Hè? En ik heb echt het idee dat ik gemelkorfd ben. Nog erger als dat kapje voor. Maar dan zing je maar met je heel je hart. En als je thuis bent, zing je maar weer uit volle borst. Dat kan gelukkig wel. Maar hier moeten we een beetje afstand houden. En hooguit met een elleboogje. Het is niet wat ik graag wil. Ik hou graag van menselijk contact. En nu moet je menselijke afstand. Heel vervelend. En je hoort wel eens zeggen, wat is dat nou voor leven? Leven. Wat is leven? Wanneer leef je? En wat voor zin geeft het leven? Wat doe je met je leven? Wat kan je wanneer leef je echt? En wat kan je met je leven doen? En wie maakt nou eigenlijk dat je leeft? En wat voor invulling kan je geven? Is het zinvol? En kan je leven het zelf maken? Kan je je leven zelf maken? En wie bepaalt hoe jouw leven gaat? Wat is leven? Ik weet nog, het is wel een heel wat jaartjes geleden, maar toen wij zwanger waren, mijn vrouw en ik, zij natuurlijk echt en ik leefde mee. Waren we natuurlijk heel benieuwd hoe dat allemaal zou zijn. En ja, nu heb je internet en dan kijk je op je laptopje of je iPadje en dan ga je zoeken. Maar ja, dat bestond toen allemaal nog niet. Het is al meer dan 40 jaar geleden, hè. Mijn zoon is nu 43. Wat een leeftijd. En alle boeken en dingen van de bibliotheek en bladen, overal haalden we informatie. Hoe gaat dat met zo'n kindje? En hoe ontwikkelt dat? En wat kunnen we verwachten? En allemaal dat soort dingen. Hè? We wilden dat gewoon weten. En ik vind het nog steeds een heel groot wonder als je bedenkt dat 1 plus 1 celletje zomaar een mens wordt. Als een mensje het begin van dat leven ongeveer 1 centimeter is. Ze zeggen wel zo groot als een boontje. En je zou een echo maken na ongeveer 3 weken. Dat wordt bijna nooit gedaan. Maar ik heb gelezen dat sommige mensen dat door omstandigheden wel zouden doen. Dan zien ze zo'n klein pitje zo oplichten. Want na 3 weken gaan de celletjes die het hartje gaan vormen samenkomen en die gaan samen trekken en dan heb je het begin van een kloppend hart. Na 3 weken. En dan begint dat leven. Hoe wonderlijk is het dat al die cellen die samenkomen en die gaan dan, de ene worden de longen, de andere wordt het hartje. Dat zie je dan al na 3 weken en de lever en en alles gaat ontstaan en hier beginnen armpjes te groeien. En ik heb wel zo'n soort, het zal wel een animatiefilm geweest, ik weet niet, maar dan zie je dat helemaal, die celletjes en dan zo zag je ze. Het is toch wel één groot wonder, jongens, als je dat ziet gebeuren. En dat wordt dan een mens. Maar ook elk ander schepsel, als je dat een klein beetje gaat bezien, planten, bomen, ik ga dagelijks om met planten. Zijn we aan het zagen en dan snoeien en hak je die dingen af en komen mensen langs. Wat ben je nou aan het doen? Alles kaal. Ja, maar volgend jaar wordt dat allemaal weer prachtig. Het groeit gewoon, het komt vanzelf weer op. En als je goed kijkt, zie je alweer de oogjes komen. Sommige plantjes beginnen al van die katjes te krijgen. Je hebt bepaalde soorten. Het is toch één groot wonder, jongens. Ik heb eens een keer een orchideebloem gezien. We hadden een orchideeëntuin. En die bloemetjes waren zo klein dat je ze met een vergrootglas moest gaan bekijken. Zo klein. Anders zag je zo'n klein vlekje. Maar als je dan goed keek, zag je al die kenmerken die een orchideebloem zo uniek maken. Die zag je allemaal in dat hele kleine bloemetje zitten. dan moet je toch wel bedenken dat er een geweldig groot opperwezen moet zijn die dat allemaal bedacht heeft en die dat leven bedacht heeft. Ja, het leven dus is eigenlijk één groot wonder. Hoe ga je nou om met dat wonder? We zijn allemaal zo klein begonnen. Eén celletje groeit uit tot een baby. Je wordt geboren, je wordt mens. En nu zijn we wie we zijn. Dus eigenlijk zijn we nog steeds dat wonder. Alleen besef je dat vaak niet meer. Je leven gaat, je bent druk. Maar eigenlijk ben je nog steeds dat wonder. Mijn dochter is weer zwanger van haar tweede. Over 2 maandjes gaat het geboren worden. En we verwachten weer iets. Ja, ik zit er gewoon naar uit, hè. En dan mag je als opa, mag je ook dat kleintje vasthouden. Dan denk je, oeh, ben je toch klein. Maar het is echt een wonder. Maar ja, mijn oudste schoon of kleinzoon is al wordt bijna 16 over een week. En dat is, die is groter dan ik. Die hebben we al 16 jaar zien opgroeien. Mooi, hè. En als ouders vind je het prachtig. Als je de ontwikkeling van je kindje zo ziet gebeuren. En de eerste keer dat ze lachen. De eerste keer dat ze op hun buikje rollen. En de eerste keer dat ze woordjes beginnen te zeggen. De eerste keer dat ze stapjes gaan nemen. En allemaal vind je dat allemaal prachtig. Hè? Soms gaat het na verloop van tijd zo hard dat je zegt, ho, rustig in, rustig aan. En dan moet je eraan gaan wennen dat ze onafhankelijk gaan worden. En dat je een beetje los moet gaan laten. En op laatste gaan ze helemaal een zelfstandig leven leiden. En dat vind ik dan ook weer prachtig. Als ik naar mijn kinderen kijk. Volwassenen, met al opgroeiende kinderen dus. Maar ook nog met pukkies. Dan ben ik best trots op ze. Dat ze hun plekje in deze wereld veroverd hebben. Dat ze het eigenlijk best wel goed doen. En ze hebben het echt niet allemaal makkelijk gehad. Er zijn hele nare dingen gebeurd, ook in ons gezin. En daar heb ik echt wel verdriet van. Nu nog. Maar als ik toch zie hoe ze daar ook weer doorheen geworsteld zijn. En gevochten hebben. En geprobeerd de goede weg te bewandelen. Ja, dan ben ik best wel een beetje trots op mijn kinderen. En ik geloof dat ik dat mag zijn. Maar dat is niet aan mij. Dat is ook aan hen zelf. En ook aan mijn hemelse vader. Die voor hen zorgt. Maar goed. Dan ga je verder. En wat ga je nou eigenlijk met dat leven doen? Ik wil een stukje lezen uit Genesis 1, vers 26. Genesis 1, vers 26. En daar staat, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Hier lezen we dat de mens niet alleen gemaakt wordt om voor zichzelf te leven, maar hij krijgt gelijk al een opdracht, verantwoordelijkheid. En ik geloof dat dat ook voor ons geldt. Wij krijgen ook zo ons ding te doen. Maar het is ook het mooie dat je leest dat God met de mens omging, met hen sprak. Want God heeft de mens gemaakt om in innig contact met hem te leven. Maar na de zondeval is er ongeveer alles heel erg veranderd. Het intieme contact tussen God en de mens werd zwaar verstoord. En ook de dieren onderling. En de mens en het dier, ja, dat was ook niet meer zoals het geweest was. En hoe moest de mens nu gaan beantwoorden aan wat God voor ogen had? En door dit verlies van contact met God gingen de mensen ook steeds meer alleen voor zichzelf leven. En hielden geen rekening meer met wie God was. En leefden alleen maar voor eigen genot. Er werd geen rekening meer gehouden met God. En het werd zelfs zo erg dat God tegen Noach zei, bouw een ark en ik ga met jou verder en jouw gezin. En de rest zal ik vernietigen door het water. Want hij wilde weer mensen die hem toegewijd waren. Die rekening wilde houden met hem. En hij zag in Noach iemand die dat wilde. Die er gehoorzaam wilde zijn. En Noach ging die ark bouwen en hij is daardoor gered. Maar ook na Noach ging het niet allemaal zoveel beter. En toen begon God zijn plan te ontvouwen door Abraham te roepen. En tegen hem te zeggen, ik ga van jou een groot volk maken. Een apart volk. Die wil leven naar mijn wil. Die wil rekening houden met wat ik wil. Die wil rekening houden dat ik God ben. En die ook wil vertrouwen dat ik als een God voor hen zal zorgen. Ik wil door hen zichtbaar worden. Ik wil gezien worden door de mens. Dat is wel heel bijzonder dat God dat wil. Maar het heeft nog wel heel wat jaar geduurd voordat dat volk er was. Maar toen het eenmaal uit Egypte vrij was, ik ga die hele geschiedenis nu niet vertellen, maar toen ze eenmaal vrij waren, gaf God hun een wet, regels, om hen te helpen om als een apart gezet volk te kunnen leven en op een andere manier als alle volken om hen heen. Hij gaf hen richtlijnen en regels om duidelijk te maken dat zij een ander, apart gezet, geheiligd volk waren. En de hele offerdienst was niet om God tevreden te stellen, om hem goedgezind te maken, wat in vele andere godsdiensten gebeurt. Offer een dier of iets anders. En dan wordt die God goedgezind en dan zal je helpen. Nee, dat was juist om te laten zien dat God om zijn kinderen gaf. Om zijn volk gaf. Om hen te laten zien dat er vergeving is als er berouw is. Er kon dus een schaap sterven voor jouw plaats. Als je gezondigd had, moest je eigenlijk sterven. Maar God die had een plan bedacht van als jullie dan een offer brengen, hoef jij niet te sterven, dan stierf dat dier voor jou. En je kon er niet mee afkomen van, nou dat schaap dat was toch al niet zo best, loopt wel een beetje kreupel, verwacht niet veel. Dan krijg je nooit goede lammetjes, laat ik die maar offeren. Nee, je moest zoeken in je kudde naar het beste schaap, waar je al lang naar uitkeek, oh dat wordt een hele goeie, die krijgt misschien wel 3 lammeren. Nee, dat schaap moest je dan nemen en aan God offeren, opdat het voor jou stierf. Het bepaalde jou er wel bij dat het dus wel wat kostte. Zondigen is niet goedkoop. Het houdt je van God af, maar God wil juist met je omgaan. En het mooie was, als dat dier geofferd was, mocht die Israëliet weer zonder schuld van zonde naar huis gaan. En heel blij zijn van, het is weer voorbij. Ja, dat moest hij dan wel weer iedere keer doen. De Bijbel leert ons dat in de tijden dat het volk Israël zich hield aan die bepalingen en die regels zoals God ze ingesteld had, dat het dan goed ging. Dat God voor hen zorgde en dat ze voorspoedig waren en dat ze gewoon dingen mochten ontvangen uit zijn hand. Hij bewees dat het waar was wat hij beloofd had. God maakte zich zijn belofte waar dat hij een zorgzame God was. En begonnen ze andere goden te zoeken en die te aanbidden en geen rekening houden meer met God. Dan maakte God ook waar dat hij een jaloers God was. Dat had hij ook vele malen gezegd. En door de verschillende profeten als Jesaja en Jeremia en nog meer natuurlijk, lezen we dat God steeds laat horen dat hij waar maakt en gaat maken wat hij beloofd heeft. Bij ongehoorzaamheid komt mijn toorn, had hij gezegd. En bij bekering en hernieuwde toewijding geef ik mijn zegen. En zorg. En na en tijdens de ballingschap komen de profeten die weer wijzen op Gods nieuwe plan. Dat verder gaat als alleen het volk Israël, maar waar hij heel de wereld bij wil betrekken. Zijn plan is ervoor om voor iedereen eeuwig leven te geven. En als Jezus op aarde wandelt en zijn boodschap van het koninkrijk van God verkondigt, wordt duidelijk dat dat is waar het om gaat. Waar het God door de eeuwen heen al om gegaan heeft, wat hij voor ogen heeft gehad. God wil het mogelijk maken dat de mens weer in verbondenheid met hem komt en dat het mogelijk wordt door die verbondenheid om dan in zijn koninkrijk te leven en te bewegen en zelfs bruikbaar te zijn in dat koninkrijk. Omdat Jezus voor eens en altijd heeft afgerekend met de barrière van zonde tussen de mens en God, kon hij redding brengen aan de mensen die gebukt gingen onder de leugen. En omdat de mensen geluisterd hadden naar de leugen van Satan in het begin en zich daardoor hadden afgekeerd van de waarheid van God, was de zonde gaan heersen. Zonde is onder andere het doel mis wat God met je leven voor hebt. Ongehoorzaamheid en geloven in de leugen, kenmerken die door de Bijbel steeds worden belicht, brengen uiteindelijk, als je daar maar lang genoeg mee bezig bent, dat je loskomt van God. Dus eigenlijk geestelijk dood. Je leeft wel, maar je voldoet niet aan wat God voor je bestemd heeft. Namelijk om God eer te geven en bruikbaar te zijn in zijn plan. Door geloven in het daarvan verlost worden door het offer van Jezus en door zijn dood, word je gered van die leugen en het bedrog van Satan en de gevolgen daarvan. Zoals onder de wet zonden verzoend werden door een offerdier en de zondaar niet hoefde te sterven, maar gered werd van de dood, zo worden wij gered van de dood en van de straf en van de leugen, als we geloven dat Jezus die zonde op zich genomen heeft. Voor ons heeft willen sterven als dat offerlam. Zodat wij mogen leven. En dat wij tot onze doel en bestemming komen zoals God het eigenlijk bedoeld had. Ja, dan kan je gaan leven. Ik lees in Johannes 10, vers 27. En dan zegt Jezus, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven en de Vader en ik zijn één. Als je in geloof de waarheid van Jezus woorden aanneemt, behoor je tot zijn kudde. Waar Jezus de goede herder van is. In de versie hiervoor spreekt Jezus over het herderschap, zijn herderschap en dat hij voor zijn schapen zorgt. En hij zegt, de dief komt niet anders om te stelen en te roven en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om ze leven te geven en overvloed. Leven in al zijn volheid, staat er in een andere vertaling. Dus dat eeuwige leven dat we hebben ontvangen door het offer van Jezus, die zonde van, die van ons afgenomen is, niet meer leven onder de leugen, maar in de belofte, is een leven van volheid. Beter is er niet. Mooier is er niet. Meer is er niet. Het is leven, met een grote hoofdletter, ik heb het hier met alleen maar hoofdletters geschreven, leven in zijn volheid. Het roven en vernietigen, dat zien we genoeg om ons heen. Als ik het nieuws aanzet, dan word ik er nooit zo blij van, want ik allemaal zie wat er gebeurt. Het stelen en vertrouwen van de mensen in mensen door misbruik en corruptie. Vernietigen van natuur, van mensenlevens, ongeboren en bestaand. Het is niet verwonderlijk dat er gezegd wordt, leef als het over je laatste dag is. En je leeft maar één keer en haal eruit wat erin zit. Meestal wordt er dan niet zo rekening gehouden met wat God voor ogen heeft. Dan moet je het niet te nauw nemen met eerlijkheid en trouw. Geniet ervan, jongens. En als je deze dingen ziet, ja, ik kan me dan wel eens wanhopig voelen. Hoe moet het nou met dat plan van God? Zal het nou ooit tot zijn recht komen? Maar, maar het plan van God met jou is heel concreet. Zoals bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 29 staat. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om een evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeboren moest zijn van talloze broers en zusters. Evenbeeld worden van de eerstgeborene. Ja, dat is nogal wat. Maar het is heel wat om dat tot je levensdoel te maken. Ik wil het evenbeeld worden van Jezus. Ik wil dat anderen zien dat God het laatste woord heeft. Dat God er is. Dat God om ons geeft. En dat wij mogen leven tot eer van God. En ik wil een klein stukje van Romeinen 8 vers 1 tot vervolg zo lezen om te kijken wat daarover staat. Ik begin met vers 1. Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Jezus Christus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Dus niet meer door zelf proberen, maar door genade heen eeuwig leven ontvangen door de Heilige Geest. En vers 3, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als ze was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde die hij zijn eigen zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Door menselijk falen konden we niet voldoen aan de eisen van de wet. En bleef de zonde daardoor als daardoor de dood ook over ons heersen. En ik lees in vers 4, opdat in ons werd volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Door de Heilige Geest die in ons woont en ons werkt, wordt het mogelijk om te gaan leven naar Gods wil. Wat de wet eiste en waar wij niet aan konden voldoen, is door de komst van Gods geest in ons bewerkt. Wat alleen mogelijk is als Christus zich gerechtvaardigd heeft. En door zijn verzoening, verzoenend lijden en sterven, waardoor je door de genade gaat leven. Ik lees in vers 5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat God wil. Dan wordt je leven dus niet meer beheerst wat jij wil en wat het jou oplevert. Waar jij beter van wordt, maar wat God wil. Waar God als het ware beter van wordt, zodat je kan leven tot zijn eer. En vers 6, wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en overvloed. Onze menselijke natuur wil niet onder afhankelijkheid leven. Wij zijn allemaal geneigd om onafhankelijk te willen zijn. Mijn eigen zin te kunnen doen. En wat lekker voelt. En waar je niet te veel verantwoordelijkheid over hoeft af te leggen. Je wil leven een beetje op je gemak. En onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet. En is daardoor ook niet toe in staat. En vers 8. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. In iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Als je zo in Gods rechtvaardigheid leeft, leef je. Met een hoofdletter. En ontvang je zijn overvloed. Door de geest van God wordt het leven in jou bewerkt. Het leven van God. Als je je op hem richt, gaat hij je leiden in zijn waarheid. En ik lees in vers 11. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, wij hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als we zo ons leven inrichten, dan zijn we bruikbaar in het koninkrijk van God. Om door ons heen zijn grootheid en zijn liefde te kunnen laten zien. En dan leven we niet voor onszelf, maar voldoen we aan zijn idee om vruchtbaar te zijn in zijn koninkrijk. En als je nou 's morgens begint om God te vragen, je alert te maken om de dingen om je heen, wat er gebeurt om je heen, om de situaties waarin jij als christen zichtbaar kan zijn. Dan kon God je zomaar eens gebruiken om iemand tot hulp te zijn. Om misschien een positief woord te zeggen. Of zomaar even iemand te kunnen helpen. En ik heb wel het stelt natuurlijk helemaal niets voor, maar ik stopte eens voor iemand die over wilde steken, die had dat niet verwacht. En dan zie je zomaar even een glimlach op iemands gezicht. Hé, dankjewel. En dan denk je, nou, ik heb toch iemand een glimlach op zijn gezicht bezorgd vandaag. En dat is toch maar eigenlijk, het stelt niets voor. Maar het zijn van die dingen waarin je kan laten zien. dat het leven anders kan zijn als alleen voor jezelf leven. Als je alleen voor jezelf leeft, kijk je, wat heb ik eraan? Wat levert het me op? En waarom zou ik me inspannen voor een ander? En aan het eind van de dag, als je zo bezig bent, dan ben je doodmoe van wat je allemaal niet hebt kunnen bereiken. En wat je misschien ook wel nooit zal bereiken, omdat je alleen maar aan jezelf denkt. En ik lees nog een keer vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Alle die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Leven als kind van God gaat je leven geven waarin je eerst het koninkrijk van God zoekt. En dan wordt de rest, zoals er in de beloofd wordt, je bovendien geschonken. Ik wil een stukje vertellen uit een periode in mijn leven. Wij hadden toen 4 kinderen en 3 op voortgezet onderwijs. En dan heb je gewoon best heel wat geld nodig. Het kost gewoon zat. Die kinderen die groeien en die hebben kleren nodig. En dan weer fiets kapot, een nieuwe fiets, en boeken. En ze moeten een reisje maken voor school. En ik denk, waar blijft al dat geld? En in die tijd kon ik heel makkelijk overwerken. Zat overwerken. Zoveel als ik wilde. Dus ik werkte over. Dag en nacht. En er kwam natuurlijk goed geld binnen. En ik kon wel voor mijn gezin zorgen, ja. Er kwam genoeg binnen, maar ik was zelf erg hard aan het werk. En ik vergat dat er staat, zoek eerst mijn koninkrijk. En het overige wordt je bovendien geschonken. Ik dacht, ik zorg ervoor. Het kan en ik doe het. Maar ik weet nog een keer dat ik in de spiegel keek op een morgen, hartstikke vroeg uit bed, omdat ik weer over moest werken. En ik schrok van degene die naar me keek. Ik dacht, waar ben jij mee bezig, jongen? Je bent alleen maar aan het werken en geld verdienen. En waar is God? En je hebt niet eens tijd om te genieten, want je doet dat wel voor je gezin. Maar je kan niet eens genieten voor je gezin, want je bent er nooit. En dat was een moment dat ik zei, nu moet het anders. Maar hoe doe ik dat? Je kan niet zomaar even van baan verwisselen. En even zomaar minder gaan verdienen, want ik verdiende daar best wel aardig. Ja, zat om alles te kunnen betalen. En ik ben toen maar gewoon gaan bidden. Heer, zo kan het niet langer. Dit is niet goed. Ik ben er niet voor mijn gezin. Ik ben wel voor ze aan het werk. Maar uiteindelijk bent u die voor alles zorgt. Wilt u me helpen iets anders te vinden? Of een andere baan? Of dat het anders gaat? Ik weet het niet. Ik weet het ook even niet hoe het moet. Het heeft allemaal even geduurd. Maar na verloop van tijd had ik een andere baan. Waar ik veel meer in ontspannenheid ook mijn werk kon doen. En God heeft altijd voorzien in alle dingen. En wat het mooie was, ik kreeg weer ruimte om voor mijn gezin er te zijn. Ik kreeg weer ruimte om het koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. En God ging de rest bovendien schenken. Maar er staat nog iets anders tussen, maar dat komt zo meteen. Ja, gelukkig. Wat is het doel van je leven? Je wil graag natuurlijk allemaal gelukkig zijn. Je wil voldoende verdienen. En liefst nog een beetje meer. Comfortabel leven. Genoeg liefde ontvangen. Je denkt, dan kan ik het ook weer uitdelen. Maar dat ontvangen is ook wel erg lekker. Comfortabel leven, ja. Gewoon voorspoed, rust. Voldoende uitdaging en zekerheid. En er zijn veel dingen die kan je zelf bewerken in dit leven. En overal is voor gezorgd. Ik hoorde wel eens mensen zeggen, we hebben God eigenlijk niet meer nodig. Van het wieg tot het graf wordt er voor je gezorgd. En waar is God dan eigenlijk nog voor nodig? Nou, ik ben er anders over naar gaan denken. Als ik alles zelf wil doen, word ik zelf heel moe. En als ik het ding aan God overlaat, dan sta ik af en toe verbaasd hoe het allemaal gaat. En dan kan ik in ontspannenheid leven. In Matthäus 6, vers 31 tot 33 staat dus, vraag je dus niet af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Dus eigenlijk mensen die geen rekening houden met God. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. En dan staat er, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zul je al die andere dingen erbij krijgen. En er staat in een stukje eerder in vers 19, verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roesten aantast, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog moed, mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar is ook uw hart. Dit zijn woorden die Jezus sprak als onderdeel van de bergrede. Hij spreekt deze woorden met het oog omdat het nodig is anders in het leven te staan als de geldende norm. Want het staat bijvoorbeeld in vers 5. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dat staat in vers 48 van hoofdstuk 5, sorry. En zoals Jezus in Johannes 10 ons belooft om als goede herder ons leven en overvloed te geven, wat niet alleen slaat op een rustig en comfortabel leven, zegt Jezus in de bergrede dat onze normen hoger moeten zijn. Ons streven niet alleen gericht op ons natuurlijk leven, maar op de heerlijkheid van God en zijn koninkrijk. Dan is ons leven niet alleen maar gericht op het hier en nu, om hier op aarde al te gaan leven als... Ik sla een stukje over. Maar dat we ons mogen uitstrekken naar het hemelse leven. En naar het eeuwig leven. En onze schatten gaan verzamelen in de hemel. En dat kan soms zo makkelijk zijn. Ik hoorde een tijdje geleden van iemand die was zomaar even iemand gaan helpen met verhuizen. Niet dat hij die persoon zo goed kon of iets terug verwachtte, maar hij wilde zich gewoon even dienen. De mensen zaten met vervoer en hij zei, ik wil rijden. En een ander zei, ja, hij is bezig met een schat te verzamelen in de hemel. Ik vond dat eigenlijk wel een hele leuke opmerking. Zo kan je gewoon dienen. En daarin kan je ook laten zien dat Gods liefde verder gaat als alleen maar voor jezelf. Hoe meer we ons uitstrekken naar die werkelijkheid, dat het koninkrijk van God wil komen, waar jij in mag dienen, om hier op aarde al te gaan leven als mensen die eeuwig zullen leven, in aanwezigheid van God, geleid door zijn geest, kunnen we als we overstappen van dit aardse naar hemelse heerlijkheid, gewoon eigenlijk als het ware doorgaan. Alleen niet meer geremd door ons aardse bestaan, maar compleet met God, wat God voor ogen heeft. En als we ons leven op aarde bovenal richten op al het aardse, en alleen als een soort levensverzekering in Jezus geloven, zo het goed is om weer naar de hemel te kunnen, dan missen we Gods bedoeling met ons leven om vruchten voor te kunnen brengen in zijn koninkrijk. Verzamelen we alleen aardse schatten, kom je als het ware als een arme sloemer in de hemel aan. Want je hebt daar dan ja, je redding. En dan? Het is juist heel mooi om hier op aarde al schatten te gaan verzamelen op, in de hemel. Om je met de dingen van Gods koninkrijk bezig te houden. Jezus geeft ons leven en overvloed. Leven in Gods nabijheid, geleid door zijn geest. Hem beter leren kennen, door met hem om te gaan. Hem te kennen in al je wegen. En te ervaren dat hij zijn belofte waar maakt. Dan wordt de omvang van je aardse bestaan ondergeschikt aan je hemelse bestaan. In aanwezigheid van de Schepper ga je meer en meer genieten van wat hij voor je betekent en belangrijk maakt in je leven. Leven. Leven vanuit het perspectief van God geeft je een andere invulling van leven als wanneer je niet of nauwelijks rekening houdt met de Schepper van je leven. Wil je leven naar de gedachten van God, door zijn woord aan je gegeven wordt, zul je tot andere conclusies en overtuigingen komen als wanneer je dat niet doet. Zin van het leven krijgt een andere inhoud als je dat invult vanuit de boodschap van de Bijbel. Gewoon leven is vooral gericht op jezelf, je eigen geluk, je eigen comfort. Ga je richten op het leven in al zijn volheid, leven en overvloed, dan ga je die ook ervaren. Je leven is zinvol en overvloedig, zodat er ruimte komt om van die overvloed ook uit te delen. Dan ga je het koninkrijk van God zoeken en ontvang je de rest bovendien. Als je richt op het koninkrijk en de overvloed die je geschonken wordt door die goede herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen, wil je gaan delen met de wereld om je heen wat jij hebt ontvangen. Als je gebed wordt, hoe kan ik dienstbaar zijn in mijn omgeving, in de wereld waarin ik leef? Dan ga je ervaren dat God je gaat zegenen en gebruiken om dienstbaar te kunnen zijn in het leven waar je staat. En dan krijg je zin, je leven zin, en dan krijg je overvloed. Niet per se dat je heel veel spullen krijgt, maar wel dat die overvloed van vrede, die kracht van God in jouw leven gaat werken, waardoor je de schatten kan gaan verzamelen in de hemel. Mensen, leef. Leef je leven in afhankelijkheid van die grote herder. Hij brengt je naar grazige weiden, maar je mag zelf eten en je bewegen tussen die andere schapen. Je hebt dus ook een stukje verantwoordelijkheid. Leef, geleid door die goede herder. Door jouw leven heen mag zichtbaar worden dat het leven dat God mogelijk gemaakt heeft door zijn Zoon Jezus Christus waar is en zinvol. Je leven samen met hem wordt intenser. Ik merk het toch ook in mijn leven. En wordt minder gericht op jouw gewin en meer op de winst die te maken met de talenten die God in je gegeven heeft. Tot eer van die hemelse God. Leven en overvloed. Leef dus of je al eeuwig leeft en niet alsof het je laatste dag is. Leef in verwachting wat nog komen gaat. Wat God voor jou in petto heeft, strek je naar uit. Dat eeuwige leven waar Jezus zijn leven voor heeft geofferd. Laat jouw leven dat offer waard zijn. Door te genieten van de liefde die Jezus geeft door God. En de anderen te laten delen in die overvloed die Jezus geeft. Ik wil afsluiten met de tekst in Spreuken 3, vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Een steun op je eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. Zullen we bidden? Ja, dank u Vader dat we mogen leven voor uw aangezicht. Leven wat u geeft door uw Heilige Geest. Dank u wel Heer dat we dan ook uw overvloed mogen ervaren Heer. Uw aanwezigheid en uw betrokkenheid met ons leven. Dat we met u mogen leven en u mogen kennen in alles waar we bezig zijn. Omdat u onze paden recht zal maken, Heer. Dat we als rechtvaardigen zullen leven. En zichtbaar mogen zijn in deze wereld. En dat u die overvloed geeft, opdat we kunnen delen, Heer. Dat we er zat van hebben om een ander ook ervan te kunnen laten delen. Dank u wel, Heer, dat u in ons leven gekomen bent met kracht. En dat u uw geest in ons gelegd hebt. Opdat we een leven zullen hebben vanuit die kracht van u. Heer, en dat we rechtop mogen staan. Ondanks wat er misschien allemaal gebeurt. Ook al vinden we het soms nu lastig en moeilijk dat we zo op onszelf toegewezen zijn en geen contact mogen hebben met anderen. Heer, mogen we in diep contact met u leven. Heer, en ook al is het met op een afstandje, mogen we delen van die liefde van u naar de ander toe. Dank u wel, Heer, dat u die liefde ook in ons hart legt. Heer, en dat we onszelf daar niet voor hoeven te vermoeien, Heer, maar dat u die liefde door uw Heilige Geest door ons heen werkt. Heer, u geeft het. En dank u wel dat we zo in afhankelijkheid achter u aan mogen gaan, Heer Jezus. Dat u ons brengt in grazige weiden. Dat u voor ons zorgt, Heer. En dat u de goede herder bent die voor ons opkomt. Ook al als het moeilijk is, treedt u voor ons in de bres. En Heer, en dan wordt het waar dat u de herder bent die voor ons zorgt. Dat de slechte herders komen om te vernietigen, maar dat u komt om eeuwig leven te geven. En dat wij mogen delen in dat eeuwige leven. Dank u wel, Heer, dat u zo met ons meegaat, ook in de komende tijd. En dat we in verwachting mogen uitzien naar dat feest van kerst, dat u gekomen bent, Jezus. Dat u gekomen bent om de wereld te redden door de liefde van God. Dank u wel dat we zo in dit leven mogen staan. Als rechtvaardige mensen die leven in overvloed, in de volheid, in al zijn volheid. Beter is er gewoon niet, Heer, en meer is er niet. Want het is leven door u Heilige Geest. Dank u wel dat u zo met ons meegaat. Amen.